Goedemiddag, welkom bij Buitenhof. Eerst zou dit de dividendverkiezingen worden. Toen stond de opwarming van de aarde in centraal. Maar voorlopig wordt u aanstaande woensdag verwacht ter stembus te gaan om gewoon uw provinciale vertegenwoordigers te gaan kiezen. Daarom, bij wijze van grote uitzondering op nationale televisie, nu is geen landelijke niet-lijsttrekkers, maar twee regionale kanonnen en een kandidaat voor de Eerste Kamer. Het islamitische Haga Lyceum in Amsterdam ligt onder vuur vanwege vermeende banden met een terroristische organisatie. De Kamer wil dat de school dichtgaat, maar zo makkelijk is dat niet. Straks een debat over de grenzen van de vrijheid van het onderwijs. En columniste Ella Huuk over de papieren werkelijkheden van Den Haag. Maar eerst. De Australiër die afgelopen vrijdag bij een moskee in Nieuw-Zeeland 50 mensen doodschoot, liet zich inspireren door het idee van de Grand Remplacement. De grote vervanging. Een invasie van niet-blanken. De term is afkomstig van de Franse filosoof Renaud Camus. Wat is het gedachtegoed van deze Camus? En waarom is Frankrijk voor veel rechtsextremisten een schrikbeeld? Aan tafel Peter Vermaas, correspondent NRC Handelsblad in Parijs. Ja, u heeft die Camus ontmoet.
Ja, dat is anderhalf jaar geleden ongeveer. Ja. Ik was in het zuiden van Frankrijk. Ik wist dat hij in een kasteeltje daar zijn teksten schreef en zijn tweets de wereld instuurde. En ik heb hem gebeld en gezegd van kan ik een keer langskomen? Want ja, ik ben wel benieuwd waar uw inspiratie zoal vandaan haalt. En nou ja, ik ben daar langs gegaan. Een prachtig oud 14e-eeuws kasteeltje waar ik aan een bel moest klingelen om binnen te komen. En naar een tweede etage, grote kamer, waar de kasteelheer Renaud Camus achter in de zaal aan een groot houten bureau achter een IMAX zijn tweets de wereld in zat te sturen. En vervolgens zijn we in gesprek geraakt over die theorie.
Ja, alleraardigste man.
Nou ja, ik vond hem als mens niet onvriendelijk. Alleen als je zo'n gesprek voert en na afloop bedenkt wat je allemaal met hem besproken hebt en wat hij gezegd heeft, dan kun je maar tot één conclusie komen dat het een buitengewoon racistische theorie is.
Ja, want de theorie is het omvolken.
Ja, nou ja, het idee is dus wat hij Grand Remplacement heeft genoemd. En dat is dus ook de titel van het manifest van die schutter in Nieuw-Zeeland. Great Replacement in het Engels. De theorie is dat in korte tijd, in één generatie, twee generaties, de bevolking van westerse landen, in het bijzonder Europa, verandert. Al dan niet moedwillig door politieke, economische elites, verandert in een soort gemengde bevolking. Ja. Veel mensen uit Noord-Afrika, West-Afrika. En dat een soort einde brengt aan de cultuur.
Ja. Is hij in Frankrijk populair? Is het een bekendheid? Want ik checkte eens even op zijn Twitter en zo. Ik denk, nou, het is niet iemand met miljoenen volgers.
Nee, op zijn Twitter-account zeker niet. Nou, heb ik hem een tijdje op Twitter gevolgd en stuurt hij ook zoveel tweets dat je op een gegeven moment ervan af wil.
Ja.
Maar het is wel iemand die heel veel invloed heeft in het denken bij extreem rechts en ook steeds meer bij meer mainstream rechts in Frankrijk.
Ja.
Dus hij heeft absoluut wel invloed. Ja. Zijn gedachten worden deels overgenomen door kleine extreemrechtse groepjes. Maar bijvoorbeeld de grote partij, Les Républicains in Frankrijk, wat meer centrumrechts was, samenwerkt met het CDA en het Europees Parlement, is redelijk gecharmeerd van die idee en heeft het ook over vervanging van de bevolking. En,
ja, want is dat dan? Je hebt dus die twee stapjes. Eén, de bevolking verkleurt. Nou, dat kunnen we constateren ook in dit land, dat zie je gewoon. Maar twee, is dat een complot van de theorie of van de politici? Is dat de bedoeling? Wil de elite dit?
Nou ja, dat is precies het moeilijke punt, inderdaad. Tegen het eerste dat die bevolking verandert, natuurlijk zou je dat kunnen zeggen. Dus hij is veel migratie geweest, er is nog steeds veel migratie. Statistisch is het heel lastig om het te bewijzen. Omdat, ja, wat doe je bijvoorbeeld met nakomelingen van gemengde koppels? En daar heb je er nogal veel van in Frankrijk. Meer dan 60% van tweede generatie immigranten zit in een gemengde relatie. En dan heb je aan de andere kant die complottheorie. En die complottheorie is het eigenlijk wel het meest waanzinnig in mijn optiek. Want daar gaat men ervan uit dat er inderdaad een soort hogere macht is, politieke, economische elite, die moedwillig de bevolking verandert. En die Camus verwijst in zijn boeken dan ook vaak naar het gedicht van Bertolt Brecht, van als het volk niet bevalt, dan moeten politici de bevolking veranderen. En hij heeft in een gesprek met mij, zei hij van ja, nee, het is allemaal puur voor voor onze industrie, ja, om een low-cost bevolking te importeren. Dat is goed voor het bedrijfsleven.
Ah, dat is gewoon een economisch model. Waarom is Frankrijk zo'n schrikbeeld voor extreem rechts?
Nou ja, je kunt natuurlijk niet ontkennen dat in Frankrijk veel mensen uit andere gebiedsdelen wonen. Frankrijk heeft een rijk koloniaal verleden, kunnen we wel zeggen. En veel mensen uit Noord-Afrika, West-Afrika, ja, zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen.
En een bovenmatig aandeel in de terroristische aanslagen, in de Syriëgangers, noem maar op. Dus er is wel enige reden om te zeggen, nou, Frankrijk, dat is niet het voorbeeldland, daar moeten we niet naartoe.
Nou ja, dat is waardoor je inderdaad ziet, ook in de Verenigde Staten, waar die theorie van Camus dan ook is verspreid, dat men vaak naar Frankrijk verwijst als een soort doembeeld. Ook omdat er natuurlijk beelden geweest zijn van die rellen in de banlieue in 2005 voornamelijk. Ja. En af en toe laait het ook weer op. Dat is zonder meer waar. En dat, je ziet ook dat die schutter in Nieuw-Zeeland, die verwijst ook in zijn manifest naar Frankrijk. Hij heeft in 2017 in Frankrijk gereisd. En hij schrijft zoiets van, ik had al gehoord dat het in Frankrijk niet best was, maar toen ik er eenmaal was, het was nog veel erger dan ik had kunnen bevroeden. Een invasie van niet-witte mensen.
Heeft Camus er eigenlijk op gereageerd al? Dat hij die eer krijgt toegewoven nu?
Nee, hij zijn Twitter-account draait op volle toeren. Ja. Hij ontkent natuurlijk iedere betrokkenheid. En natuurlijk is hij niet iemand die de wapen oppakt. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen dat hij met zijn theorie en zijn denkbeelden, die steeds meer mainstream worden, wel mensen inspireert om dat misschien te doen. En hij heeft natuurlijk het gezegd dat hij tegen geweld is, dat hij er niks mee te maken heeft. Dat alles vanuit dat kasteeltje in Zuid-Frankrijk.
Want worden ze mainstream? Kijk, in Frankrijk bijvoorbeeld, Marine Le Pen neemt afstand van zijn complottheorie. Maar tegelijkertijd wat minder recht, zeg ik maar even, omhelst hem dus wel. En hij is oprichter van de lokale Pegida.
Ja, nou ja, hij is oprichter van een reeks aan marginale politieke partijtjes. Ja? Die over het algemeen niet de 500 handtekeningen halen die nodig zijn om mee te doen met Franse
presidentskiezen. Hij zit woedend vanuit dat kasteel, zit hij allemaal aanvragen te doen, ja?
Nou ja, dus hij heeft meerdere partijen opgericht met andere mensen. En ja, Marine Le Pen die is de laatste jaren heel erg bezig geweest om haar partij, Front National, nu Rassemblement National, mainstream te krijgen. En die wil dus niks met hem te maken hebben. En noemt het inderdaad een complottheorie. Haar nichtje Marion Maréchal Le Pen, die zit wel meer op de kant van Camus. Maar goed, het zit allemaal redelijk dicht bij elkaar. En je vroeg naar die mainstream partijen. Ja, die zien wel dat er iets gaande is. En dat dit een opvatting is die onder de bevolking veel gehoord wordt. En ze zullen nooit rechtstreeks naar hem als persoon verwijzen, naar die Renaud Camus. Maar ze noemen wel zijn theorie van omvolking, van vervanging van het volk.
Een van de redenen dat u hem bezocht in Frankrijk was ook omdat PVV'er Martin Bosma zich nogal positief over deze meneer uitliet.
Ja, nou, ik had hem eigenlijk al bezocht, dus die Renaud Camus. En zat nog een beetje te aarzelen van, ja, wat moet ik eigenlijk met wat hij me allemaal verteld heeft. Dat komt misschien in Nederland een beetje uit de lucht.
Ja, we zien hier een foto met toen, het koppel. Ja,
ja, nee, toen zag ik inderdaad opeens op Twitter dat Renaud Camus was opgedoken bij een demonstratie van de PVV, ik geloof in Rotterdam. En dat Martin Bosma ook enthousiast een foto had getwitterd, dat hij onder de indruk was van wat Camus gezegd had. Toen dacht ik van, ja, die man heb ik opgezocht. En ik was ook onder de indruk, maar op een hele andere manier. Laat ik daar in ieder geval nu snel dat stuk van schrijven. Dus toen heb ik dat stuk geschreven. Ja.
Wat is het toch met Frankrijk en radicalisme? Het is een beetje met de guillotine in 1789 begonnen. Nu hebben we de gele hesjes, we hebben dit soort radicalisme, links, rechts, alle kanten op. Wat zit er in dat Franse volk? Daar hebben ze daar behoefte aan?
Nou ja, Frankrijk heeft natuurlijk een hele oude traditie van extreem rechts. Maar je maakt het algemeen radicalisme en dat is absoluut waar. Al het goede komt uit het verzet tijdens de revolutie natuurlijk voor Fransen. En die revolutie heeft natuurlijk ook tot bepaalde inrichting van de staat geleid. De republiek waarin, als het dan over dit onderwerp gaat, kleurenblindheid eigenlijk het officiële devies is. Er is geen registratie van etniciteit in Frankrijk, waardoor het heel moeilijk is om dit soort theorieën te bewijzen.
Je kan dat omvolken dus eigenlijk op basis van statistiek niet eens aantonen. Want je weet niet hoeveel er mensen met een, laten we zeggen, Algerijnse achtergrond wonen. Dat weet men niet.
Officieel niet. Er zijn ook allemaal omwegen, via opiniepeilingen kun je van alles verzinnen. Maar het feit dat het verboden is om etnisch te registreren, bedoel, dat is natuurlijk een soort republikeins idee. Iedereen gelijk, kleur maakt niet uit. Mm-hmm. Maar dat heeft ook tot gevolg dat er steeds meer van dat soort complottheorieën aanwezig zijn, ja. En ook gevoed worden door het idee van het mag kennelijk niet om het te registreren.
Het zal hem waarschijnlijk alleen maar populairder maken, hè, dit?
Door afgelopen week wat er in Nieuw-Zeeland is gebeurd, dat heeft zijn populariteit wel een zekere knauw.
Maar is dat zo? Want in extreemrechtse kringen, ik bedoel, ze zullen niet achter de actie gaan staan, dat neem ik aan van niet, maar tegelijkertijd wordt hij er wel interessanter door.
Nou, er wordt wel serieuzer naar zijn theorie gekeken. Mm-hmm. Maar er wordt ook serieuzer, ik las ook in Le Monde gisteren, serieuzer die theorie doorgeprikt. Ik bedoel, gewoon gekeken van, ja, is het nou bewezen? Kun je zeggen dat de bevolking vervangen wordt? En hoe je ook kijkt, goede demografen komen steeds niet verder dan 5-6% van de bevolking over een periode van 50 jaar die een ouder of een grootouder heeft die niet in Frankrijk geboren is.
Heerlijk land om correspondent te zijn. Maar het houdt op, hè?
Ja, nee. Na de zomer. Eind dit jaar.
Vervangen door de hoofdredacteur, de ex-hoofdredacteur. Ja, daar moet u mee leren leven. Ik dank u wel. Peter Vermaas. Dank. Ze zijn er dol op in Den Haag. Doorrekeningen tot ver achter de komma, waaruit de gevolgen moeten blijken van politieke besluitvorming. Zoals afgelopen week met de exercitie van het Planbureau voor de Leefomgeving bij het Klimaatakkoord. Columniste Ella Huuk over een Haagse hobby.
Politici en journalisten waren er maar druk mee afgelopen week. De doorrekening van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving van het ontwerp Klimaatakkoord. Doel Klimaatakkoord wordt niet gehaald, kopte de ene krant. Vooral lage inkomens betalen de rekening, kopte de ander. Maar één headline heb ik de afgelopen weken gemist. Eentje die misschien hoop biedt voor de burger die de energietransitie allemaal veel te snel vindt gaan. CPB verwijst leeuwendeel van de klimaatregelen naar de prullenbak. 80% van de voorstellen te vaag om door te rekenen. Want van de ruim 600 voorstellen die zijn gedaan om de CO2 terug te dringen, heeft het CPB er maar 128 echt inhoudelijk kunnen beoordelen. De rest sloeg, om het maar even zo te zeggen, helemaal nergens op. De hemelbestormers van het groenste kabinet ooit lopen vast in het moeras van de praktische uitvoerbaarheid. Het klinkt natuurlijk ambitieus. De grote verbouwing van Nederland. Iedereen van het gas af en hup aan die warmtepomp. Tot het ook echt uitgevoerd moet worden. Dan verzandt de revolutie in evolutie. Bedenk maar eens hoe ze nu moeten sidderen en beven bij de Belastingdienst. Want CO2 terugdringen is vooral ook een fiscale operatie. Het woord belasting komt 184 keer voor in de doorrekening. Subsidies, salderingsregelingen, afvalheffingen. Een nachtmerrie voor de Belastingdienst die nu al bezwijkt onder falende IT-systemen. Zo heeft het kabinet besloten de verhoging van de energierekening voor gezinnen terug te draaien. Maar dit jaar gaat dat niet meer lukken. Onuitvoerbaar, zegt de Belastingdienst. Maar als dat al te veel gedoe is, hè, hoe gaat de Belastingdienst dan al die andere maatregelen soepel doorvoeren? En dan hebben we nog het gierend tekort aan technisch personeel. Wie thuis een verbouwing doet, die heeft dat al lang in de smiezen. Nu al worden duurzame projecten te laat opgeleverd. Wie een nieuwe aansluiting wil, komt bij netwerkbeheerder Alliander op de wachtlijst. Stedin denkt de komende jaren zo'n 1000 monteurs tekort te komen. Ze zijn zelfs asielzoekers tot monteur aan het opleiden om het werk gedaan te krijgen. En dan moet de energietransitie nog in alle hevigheid losbarsten. Dan moeten er nog bestemmingsplannen worden aangepast. En er is verzet. Tot in de veenkolonie in Drenthe stappen boze burgers naar de Raad van State. Nee, dank u, wij hoeven hier geen windmolens. De energietransitie gaat veel stroever dan politici durven toe te geven. Ze verliezen zich in oeverloos gedebatteren over doorrekeningen die bij publicatie al achterhaald zijn. Maar de draagkracht van de samenleving draait om meer dan alleen koopkracht. We komen om in de planbureaus in Nederland, maar we missen de belangrijkste. Het Planbureau voor de Haalbaarheid.
Dankjewel, Hella. In het campagnegeweld voor de statenverkiezingen ontbreekt één ding: de provinciale politici. Terwijl er voor de provincies meer op het spel staat dan ooit. Hè. Grote bedrijven die getroffen gaan worden door de CO2-tax, die misschien wel banen kost, de uitbreiding van Schiphol, de opening van vliegveld Lelystad. Wat willen zij van het Rijk en wat garanderen zij hun kiezers aan tafel? Hubert Makkes, statenlid voor het CDA in Limburg. Adnan Tekin, gedeputeerde in Noord-Holland voor de Partij van de Arbeid, een oud-VVD-wethouder en loco-burgemeester. En nu kandidaat voor de Eerste Kamer, Erik van den Burg. Heren allen, welkom. Te beginnen met u, meneer van den Burg. Kandidaat dus voor de Senaat. Ja, dat wordt natuurlijk getrapt, gekozen, gaat niet direct. Er is een hele discussie over de politieke rol van de Senaat die er natuurlijk weer aan zit. Het gaat eigenlijk alleen maar over, houdt het kabinet zijn meerderheid?
Ja, en daar zijn de provinciale statenverkiezingen niet voor bedoeld. Die zijn bedoeld om de heren aan de overkant te kiezen en met hun heel veel anderen.
Ja.
En als afgeleide daarvan de Eerste Kamer te kiezen.
Ja.
Die zich ook niet als Tweede Kamer moet gaan gedragen. Maar gewoon datgene moet doen wat een Eerste Kamer moet doen. Kijken, een wet, of je nou voor bent of tegen bent. Is dat een goede wet? Voldoet die ook aan datgene waarvoor die bedoeld was? En zo ja, dan ben je het mee eens. Zo nee, dan corrigeer je hem.
Ja, maar dan heb je alleen juristen nodig. U bent zelf ook geen jurist. Dus wat doet u daar dan?
Nou, je hebt dan inderdaad wel mensen nodig die ook de politieke context snappen. Bijvoorbeeld als het gaat om de bedoeling van de wetgeving. En ja, de Eerste Kamer is een kamer van deeltijdpolitici, maar wel van politici.
Mm-hmm.
Maar het zou uitermate zonde zijn, en dat merken we helaas de afgelopen weken heel sterk, als het verwoord tot Tweede Kamertje spelen. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling.
Oké, nou, we zullen zien wat dat gaat worden na woensdag. Heren, ja, de Provinciale Statenverkiezingen, het is echt weinig op televisie geweest. Ik heb alleen maar landelijke lijsttrekkers gezien. Hoe vond u dat, meneer Makkes?
Ja, dat vind ik zonde over verkiezingsbeeld. Ik merk wel, als ik voor het CDA praat in Limburg, wij voeren een echte regionale campagne. We hebben 88 kandidaten op een lijst staan. We zijn in elke wijk, dorp vertegenwoordigd om met name die aanhaking goed te zorgen met het provinciaal beleid. En daar slagen we wel redelijk goed in. Maar het blijft altijd landelijk beeld versus provinciaal beeld.
Ja.
Wij voeren echt een provinciale campagne, maar het gaat om provinciaal. Het gaat om de provincie Limburg in mijn geval. En daar knokken wij voor.
Je zou toch ook kunnen zeggen, ach, zo'n provincie. Zie het commentaar van NRC Handelsblad dit weekend. Het hoofdcommentaar. Eigenlijk weinig taken. Veel taken zijn naar de gemeentes geschoven. Misschien moeten we helemaal stoppen met die provincies. Het is een beetje een leeg bestuurscollege. En als je dan toch kijkt dat de opkomst altijd laag is. Ja. Wat doen we er eigenlijk mee, meneer Tekin?
Nou, de provincie gaat zeker wel ergens over. Hè. We hebben bijvoorbeeld nu ook de kerntaak natuur. Heel veel Hollanders zijn dol op natuur.
Ja.
Dat was vroeger bij het Rijk. En door de Bleker-discussie, Henk Bleker, is het overgegaan naar de provincies. Dus ik ben ook heel trots op dat we die taken erbij hebben gekregen. Maar ook het onderwerp de energietransitie. Daar hebben de provincies natuurlijk wel een cruciale rol in. Als je kijkt naar waar moet dat precies gaan plaatsvinden. Als je het hebt over de ruimtelijke inrichting.
Ja,
alleen wat wij niet goed hebben gedaan. En daar sluit ik een beetje aan wat de heer Hubert zegt. We hebben heel veel aandacht besteed aan regionale pers. Maar we hebben te weinig aandacht besteed aan hoe gaan we dit verhaal over de provincies ook landelijk proberen uit te zetten.
En wie zijn dan we?
Nou, ik denk ook de bestuurders, maar ook de regionale politici.
Ja.
Eén keer in de 4 jaar komen we enigszins in beeld. Maar het is juist de uitdaging om de hele 4 jaar in beeld te
zijn. Want u heeft toch zelf toegestaan dat er landelijk lijsttrekkers hier zouden? Ik moet eerlijk zijn, dit programma had aangekondigd, daarom zitten al die mensen hier met legerige blik, wanneer komt die nou, dat Baudet en Klaver in debat zouden gaan. Maar die waren zo overal opgetreden dat we dachten, nou, dat moeten we maar niet doen. Dat werkt niet. Dus daarom doen we het even met u, als het goed vindt. En dan gaan we het hebben over waar het echt over gaat. Namelijk dat klimaatbeleid wat in uw provincie moet worden uitgevoerd. Laten we eens even kijken naar Limburg en naar Noord-Holland. Grootste probleem in Limburg. Als de CO2-heffing er komt, nou, er zitten wat industriële plekken in Limburg die daar last van gaan krijgen.
Ja, kijk, ik denk dat in eerste instantie, we hebben ook eerder aangegeven met een aantal lijsttrekkers van het CDA richting BUMA, omdat die lasten realistischer verdeeld moeten worden. En ook gekeken naar een realistische planning. Dus we zijn blij met wat nu het kabinet doet, in ieder geval dat de burgers de lasten, dat ze die willen gaan verlagen. Mm. Maar waar wij naar kijken aan de CO2-heffing, als er een platte CO2-heffing komt, ja, dan hebben we wel een probleem. Gemmelot, het voormalige DSM-terrein,
yep,
is opgeknipt. Inmiddels zijn het 150 bedrijven. Maar er is één ecosysteem. Die willen helemaal verduurzamen. Dus dat staat niet ter discussie. Alleen het gaat om de tijd. Maar als er gewoon een heffing komt, er zit bijvoorbeeld een bedrijf bij die ammoniak produceert.
Yep.
Als je dat zegt, ik ga daar een heffing op voeren, dan zegt hij, nou, dan importeer ik dat. Maar als er één kaart eruit trekt, dan heeft het hele ecosysteem kan indonderen, elkaar donderen. En dan heb je toch een site waar 15.000 mensen werken, enorm belangrijk voor Limburg. En dan wordt een tweede mijnsluiting. En dat willen we als provincie Limburg kost wat kost.
Maar dat is nu natuurlijk nog niet duidelijk hoe die CO2-heffing doorgevoerd gaat worden. En de energie in Limburg, u gaat weer een gascentrale openzetten, begrijp ik, is niet heel, dat is puur fossiel, is nu niet heel gezond.
Ja, maar we zitten, dan moeten we het een tweede wat we ook aangegeven hebben, dat wij een regionale context zitten. Want aan de ene kant hebben we een regionale context. Of we zitten dus in Wallonië, Vlaanderen, Duitsland, we hebben meer buitenlandse grenzen dan Nederlandse grenzen. En aan de ene kant ligt een krakkemikkige kerncentrale in Tihange die iedereen dicht wil hebben. De Belgen hebben te weinig energie daardoor. Ja. En aan de andere kant zie je gewoon dat er 4800 hectare bruinkool gewonnen wordt in Duitsland. En het helemaal frappant, want ik kreeg gisteren van een Duitse collega...
Sorry, bruinkool in Duitsland? Ik dacht dat ze daar de kerncentrales dicht hadden gooien vanwege het milieu.
Ja, maar ze graven een gat dat is ontzettend groot. En dat is zelfs een probleem voor...
Daar zijn Duitsers heel goed in, ja? Maar waarom?
Op het strand. Nee, omdat ze, ze hebben geen kerncentrales en die bruinkool hebben ze nodig. En ze hebben nu het plan gepresenteerd, dat heet Kohleausstieg. En dat betekent met een goed woord dat iedere Duitser krijgt een premie van 750 euro... om een gasaansluiting thuis te krijgen. En tegelijkertijd...
We zijn er net vanaf.
Maar nu komt het helemaal om een concurrentielevel playing field. Noord-Rijn-Westfalen gaat 15 miljard uittrekken om bedrijven op het gas aan te sluiten. En als wij dan steentjes uit Gemmelot gaan trekken in ons geval... Ja, we moeten dus CO2-heffing... Dat kan nooit geen platte heffing zijn. En dat zullen we altijd met buurlanden moeten doen. En als er geen overleg is, in dit geval met Duitsland... Ja, dat gaat gewoon niet.
Dat is wel een beetje vreemd, meneer Van den Burg. U bent natuurlijk heel blij met die CO2-heffing... namens de VVD-premier uitgesproken deze week.
Ja, ik vind dat het goed is dat er gezegd is door het kabinet en door de coalitie... je moet de lasten eerlijker verdelen. Dat betekent dus naar het bedrijfsleven kijken en een bijdrage aan het bedrijfsleven vragen... en daarmee de lasten verlagen voor de Nederlandse burgers. Dat vind ik heel erg goed. Ik denk dat je wel moet kijken naar alternatieven. Want het is natuurlijk wel inderdaad raar dat wij op dit moment centrales gaan sluiten in Nederland... en dan bruinkoolenergie zouden importeren. U had het net bij het vorige onderwerp, zei u dat Frankrijk geen goed voorbeeld was... Een van de redenen waarom Frankrijk zo'n lage CO2-uitstoot heeft... is vanwege de kernenergie. Ja. Een discussie die hier in Nederland moeilijk te voeren is, nog steeds. Maar tegelijkertijd willen we heel veel. Ja. Maar zie je dus allerlei conflicterend gedrag vervolgens in het buitenland komen. En denk ik, dan is die discussie voeren over kernenergie... een discussie die we ook met elkaar moeten aangaan. Kijk in dit geval dus naar Frankrijk als voorbeeld voor Nederland.
Het Forum voor Democratie pleit steeds voor een thoriumreactor. Ik weet niet of ze precies weten wat het is, maar daar zijn ze wel voor.
Ja, nou, ik hoor ook veel mensen daarvoor pleiten. Ik weet er zelf onvoldoende van om te zeggen dat ik er voor of tegen ben. Ik weet in ieder geval wel dat kernenergie een bijdrage levert aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Okay. En daarnaast moeten we natuurlijk kijken naar hoe we ook gewoon duurzamer worden in Nederland. En daar moeten we dan ook de komende 20 jaar de tijd voor nemen.
Even Noord-Holland, meneer Tekin. De grote fabriek die natuurlijk in uw provincie staat, onder uw bezielende leiding, is Tata Steel, voormalige hoogovens. Een van de allergrootste, misschien wel de grootste uitstoter van CO2-gassen. Ik geloof 6% van de Nederlandse footprint zo'n beetje. Als die CO2-heffing er komt, laten we zeggen op de manier die GroenLinks voorstaat. 50 euro per ton. Dan kost dat Tata Steel zo'n 600 miljoen. Ze hebben 400 miljoen winst. Hoe gaan zij dat betalen?
Nou, ik ben ook blij dat het kabinet nu ook met de CO2-toeslag komt. Maar je moet dat wel verstandig doen. He, vanuit Noord-Holland zeggen we ook van... je moet ook bedrijven uitdagen om te innoveren. He, dus wat ons betreft kan ook een flink deel weer terug naar het bedrijf. Mm-hmm. En een deel zou je moeten inzetten om die rekening eerlijk te verdelen.
Ja, maar als die CO2-heffing geen klap uitdeelt, heeft het ook geen zin. Dan hoeven ze niet te innoveren. Ik bedoel, als ze hem niet voelen, dan heeft het ook geen functie.
Nou,
toch?
Ze voelen hem zeker wel. Hè, want als stel dat we het op de klaver manier doen, dan zijn we denk ik heel snel klaar. Hè. Als het klopt ook wat de heer Henraar, hè, de bestuursvoorzitter, zegt... dit gaat me op den duur 600 miljoen kosten en ik maak maar winst van 200 miljoen. Ja, dan weet iedere rekenwonder dat gaat dus niet werken op de lange termijn. Mm. Dat willen we ook niet. Hè. Het gaat om 10.000 banen. Het is hoogwaardige staal wat er wordt gemaakt. Maar wat we wel allemaal willen, is dat het schoner en veiliger wordt. En dus zul je wel een systeem met elkaar moeten afspreken om en Tata te kunnen behouden, maar ook uit te dagen dat zij...
Maar hoe gaan we dat nou doen? Want Rutte kan natuurlijk wel roepen, ja, de CO2-heffing komt er, maar hoe dan precies toegepast? Niemand weet het nu.
Nou, hij weet het zelf ook nog niet, want hij zegt, ik kom eind april terug met voorstel. Ik hoop dat de heer Rutte ook luistert naar de Partij van de Arbeid Noord-Holland, die zegt, een flink deel mag terug naar het bedrijf, maar een deel gaan we gebruiken om ons ook belastingstelsel te groenen. Dus ook eerlijke verdeling van die lasten.
U bent uitgevoerd uitgeroepen, zeer onlangs, tot groenste politicus van het land, in ieder geval van de provincie, door natuurmonumenten. Ja. Omdat kennelijk de provincie Noord-Holland zo ongelooflijk veel natuur heeft. Gefeliciteerd. Dat zijn die duinen waar ze al die herten afschieten, neem ik aan. Maar goed, prima. Maar tegelijkertijd heeft u die enorme staalfabriek binnen de grenzen. Dat frikt natuurlijk een beetje. Dus als ik zo de persberichten eens nalees, dan gaat het er vaak over dat u doorlopend vergunning afgeeft voor Tata, terwijl ze grafietregels veroorzaken, terwijl stikstof de lucht in jassen, terwijl CO2-uitstoot hebben. Waarom doet u dat toch steeds, terwijl u zo groen bent?
Nou, ik ben ook bij dat onderwerp groen. Hè, want ik heb de milieuportefeuille, maar ik heb ook de natuurportefeuille. En wat ik bij natuur probeer te doen, dat doe ik ook bij andere onderdelen van mijn portefeuille. Is gewoon dat het schoner en duurzamer wordt. Kijk, die grafietregen is echt... De explosie is na de zomer begonnen. En we hebben daar onmiddellijk ook op gehandeld, hè, als provincie. Maar wat we de afgelopen jaren niet goed hebben gedaan, en daarom zie je ook wat ongenoegen, ook in de omgeving, is dat we toch onzichtbaar zijn geweest op de rol die we als provincie hebben op het bevoegde gezag. En dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn.
Gezag.
Ja, dat ga ik uitleggen. Wij zijn verantwoordelijk voor alle vergunningen die risicovolle bedrijven in de provincie moeten krijgen. En daar zijn we gewoon onzichtbaar in geweest. En ik ben ook 2 jaar geleden begonnen om dat wat zichtbaarder te maken.
U gaat wat stoerder doen. Dat komt eigenlijk op neer.
Nou, ik wil u even 1 voorbeeld geven waar het is gaan wringen. En wij maakten de last onder dwangsommen. Hè? Dus als een bedrijf zich niet houdt aan de vergunningen, dan kunnen wij een dwangsom opleggen als bevoegd gezag. Nou, dat hebben we bij Tata gedaan. En die maken wij nu sinds kort openbaar. Dat was dus in het verleden niet zo.
Dat is 25.000 keer per handeling. Maar nou zegt Tata, voordat we een dak over die grafietregels geplaatst hebben, dat duurt 2 jaar, dus je kan wel boetes blijven uitdelen. Maar sneller bouwen kunnen we niet.
Nou, ze hebben gezegd april 2020. En de eerste bouwaanvraag in Cascodeel is al binnen. Hè, per 1 maart is dat binnen. Zij zeggen ook, of de omgeving denkt dat die dwangsommen hun weinig doen. Alleen ik moet constateren dat het nu wel veel doet, omdat ze bezwaar en beroep hebben aangetekend tegen de eerste last onder dwangsom. Dat gaat over een bedrag van 150.000 euro. En tegen de tweede dwangsom.
Oké. Okay. Het wordt nu een beetje IJmuiden TV, dus dat moet ik even beperken. We gaan het weer iets groter maken. Andere problemen hier. We zitten nu even in de provincie Noord-Holland. Het vliegen. Dat vliegen dat valt eigenlijk altijd buiten alle afspraken. Als je de projecties neemt van het vliegen, dan wordt dat de grootste vervuilingsbron binnen enige decennia. Meneer Van den Burg, u was altijd als wethouder ook met Schiphol in de weer natuurlijk. Nou, dan krijgen we een dependance in Lelystad. Moet dat opengaan en moet dat dan tot een groot succes opgestuurd worden?
Nou, ik zie dat Schiphol buitengewoon belangrijk is voor de Nederlandse economie. Omdat we daarmee heel veel bedrijfsleven naar Nederland krijgen. En dat levert dus heel veel directe en indirecte banen op. Dan heb je het over bijna 100.000 directe en indirecte banen voor Schiphol.
Dus lekker blijven groeien en die bewoners...
Ja, tegelijkertijd, zeker met dit weer, waarin er veel vliegtuigen over de binnenstad van Amsterdam vliegen, komen er ook heel veel klachten. Dus je moet daar de juiste balans in vinden. Dat is ook gebeurd aan de, wat dan heet Alderstafel, hè, waar de bedrijfsleven, de gemeente en de burgers bij elkaar zaten.
Maar uit alle cijfers blijkt dat uiteindelijk nemen de geluidsniveaus gewoon toe.
Nee, tegen de toezeggingen. Die nemen af, omdat je ziet dat er steeds schonere vliegtuigen komen en ook stillere vliegtuigen komen.
Alleen
wat je
tegelijkertijd...
Precies, wat je tegelijkertijd ziet, is dat het vliegverkeer enorm toeneemt. Ja. En dat komt omdat mensen zoals u en ik ook af en toe in het vliegtuig stappen om op vakantie te gaan of ergens anders heen
Oké, maar
te
dat
gaan.
Is Schiphol.
En om ook heel veel mensen hier naar Nederland komen als toerist of voor werkgelegenheid.
Oké, maar dan hebben we het even over Lelystad. Uw collega De Reus zou hier hebben gezeten, heeft zich net ziek gemeld, die is geveld door de griep, of die heeft te veel buitenstaan folder. Helpt allemaal niet dat jullie daar nog met onzin doorgaan. Maar goed, oké. Die is lekker gaan folderen. Er is een enorme strijd binnen de VVD. Flevoland zegt, Lelystad moet een hele grote luchthaven worden voor de teenslippervluchten. Terwijl de VVD in Gelderland zegt, jongens, zullen we dat nou wel doen? Want we hebben zo'n last van de vliegtuigen.
Ja.
Nou, daar wrikt het.
Nou, je moet dus altijd zoeken naar een juiste balans. Omdat inderdaad, het is belangrijk voor de economie aan de ene kant. En aan de andere kant zit er de overlastcomponent in. Vaak dezelfde mensen die met die overlast te maken hebben, profiteren er ook weer economisch van. Nou, ik ben ervan overtuigd dat het kabinet en minister Nieuwenhuizen daar met een goed voorstel gaat komen.
Wat vindt de Partij van de Arbeid in Noord-Holland ervan?
Over wat? Over Schiphol?
Over Lelystad?
Nou, Wij kijken naar Lelystad als het is een beetje solidariteit naar de bewoners rondom Schiphol. Hè? Ja. Ik bedoel, Schiphol op 500.000. U vertelde net terecht, de vliegtuigen worden wel stiller. Alleen hoe meer ze overvliegen, hoe minder mensen in Noord-Holland dat merken. Alleen wij zeggen wel, het moet echt een overloopluchthaven zijn. Hè? Dus echt de pretvluchten vanuit Schiphol over naar Lelystad. Mm. En het tweede, het moet echt met de juiste vlieghoogtes. En daar gaat de discussie nu ook heel erg over. Ook over Gelderland en over Overijssel. Ja. En ik denk dat die beide dingen wel samen zouden kunnen, maar...
Het is interessant hoe we dat uiteindelijk rommelen. We het altijd zo dat het allemaal samen kan. Nog meer lawaai, nog meer vliegtuigen. Iedereen blij. Ja?
Nou ja, de heer Van den Burg vertelde het. Nou, we vliegen allemaal, hè? Ja. We vliegen allemaal, dus dat Zeker. Is de ene kant. Hè? En we hebben er allemaal baat bij. Hè? Het EMA komt hier nu ook vanuit Londen. Juist voor
de pillenagentschap.
Ja, vanuit juist die connectiviteit van Schiphol. Dus die is heel erg belangrijk. Alleen ik vind het heel erg knap. En ik ben 2 jaar nu delegatievoorzitter van die bestuurders, hè, ja, aan die alderstafel. Heel erg knap hoe het de luchtvaartsector is gelukt om de afgelopen jaren het vertrouwen te verliezen van de omgeving. En de bal ligt echt bij
dat
de luchtvaart.
Dat vindt u knap?
Ja, dat vind ik heel erg knap, ja. Want Nederlanders zijn op zich niet tegen vliegen. Hè, en we hebben er ook heel veel baat bij. Mm. Alleen als je afspraken niet nakomt, en dat komen ze dus niet na. Hè, je ziet het aan de bescherming van het binnengebied, zoals we zeggen. Of de nachtvluchten rondom Schiphol. Ja, de bal ligt nu echt bij de luchtvaartsector. Ja. Om dat vertrouwen te herwinnen.
Even naar meneer Malkus. Kijk, dit zijn van die Randstad-problemen. Heeft u allemaal niets mee van doen, hè?
Nou, ook een vliegveld.
Ja, ja, maar we vroegen net Hagen Airport.
Vroeger wat de provincie net deed ook. Ik denk dat wij juist in Limburg vaak in heel veel oplossingen meedenken waar wij betrokken zijn met problemen die er spelen. Mm. Dan misschien meer als in Noord-Holland met Amsterdam in een andere verhouding. Maar ik zal een paar dingen. Bijvoorbeeld, we hebben rondom VDL investeren we nu 30 miljoen. Omdat daar uiteindelijk komen
de autofabriek.
Autofabriek, ja. Dat is enorm. Germelot, Maastricht Aken Airport, daar zijn we eigenaar van als Maastricht. Dus we hebben wel degelijk wat te maken, maar niet in die omvang met de vliegtuiglawaai. Mm. Je ziet wel dat die investeringen van de provincie uiteindelijk geleid hebben dat die regio op vier na hoogste groeier was van Nederland. Ja. Economisch gezien harder dan de Brainport-regio. Dus dat helpt wel degelijk wat we doen. En we investeren ook in de A2-verbreding als provincie. En dat klopt elke dag bij de en daarna ook op de deur om euro's van Limburg binnen te halen.
Ja.
En
het mooiste was gisteren. Nou, minister, je leest altijd over die kloof in Limburg. Wij krijgen nooit geen beurt. Ze luisteren niet naar ons. Is dat zo?
Wij trekken er elke dag hard aan. Maar de afstand is nou eenmaal. Dat heeft elke, laat ik zo zeggen, Noord-Rijnsfalen heeft naar Berlijn. Belgisch Limburg naar Brussel. Wij hebben naar Den Haag. Dat zal altijd spelen. Maar zelf zijn we vaak in Den Haag en we zitten vaak op de deur te kloppen. Gisteren was Ollengren nog minister Ollengren nog bij mij in de buurt. En ze heeft nog aangekondigd dat Limburg officieel erkent streektaal. Dat is met meneer Koopman samen een klein succesje, zullen we zeggen.
Zullen we even verder in Limburgs nu gaan? Ik weet niet of we titelaars aanwezig hebben.
Geert Platkalm, ik weet niet of dat kan, nee.
Nou, ik heb geen idee welk accent we hier hebben. Scheer je weg, zegt de provincie. En nog even over de... als die verkiezingen geweest zijn, moet het weer samengewerkt gaan worden. Het CDA had het vroeger, zeker in de KVP-tijd, natuurlijk helemaal voor het zeggen in Limburg. Nu dus niet meer. Niet per se de grootste partij. Er zijn geruchten dat u weer wil gaan samenwerken met de PVV.
Nou, wij willen gewoon verder met het college waar we nu staan. We hebben een college met CDA, VVD, Partij van de Arbeid en D66. We gaan er samen voor. Alleen onze houding, we hebben provincie als middenbestuur heeft sowieso een open houding. Je moet en naar het Rijk goed functioneren en naar gemeente. En we zitten overal in die samenleving mee te doen. Dat betekent dat als je een open houding hebt, kun je moeilijk zeggen, ik sluit partijen uit. Ja. Is het logisch dat je allerlei partijen erbij gaat halen?
Ben je me daar blij mee?
Dat we partijen niet uitsluiten.
Nou, maar dat er dus ook een PVV, wat als een grote aandeel heeft in toch ook het thuisland van Geert Wilders. Ik neem aan dat de Haagse, het CDA daar wel met gemixte gevoelens naartoe kijkt. Heeft die partij eens gespleten door de PVV destijds.
Dat klopt. En dat is de reden dat het 4 jaar geleden hebben ze uitgesloten. Nu hebben we gezegd, nou, wij staan voor alle partijen open. Is het logisch? Nee. Want wij gaan door met deze college. Maar goed, net zozeer hebben we ook met GroenLinks te maken die mogelijkerwijs met de veehouderij willen sluiten of ons vliegveld willen sluiten.
Ja.
Ja, dan, dat zijn ook moeilijke discussies. Dus je hebt met elke partij discussie. Alleen als je een open houding opschrijft in je verkiezingsprogramma, moet je niet beginnen met partijen uit te sluiten.
Ik zeg, amen, heren, dank u wel. Voorwaarts met de strijd en met de verkiezingen. En succes in de Senaat.
Dank u wel.
Niet te veel in slaap vallen, daar zal het niemand opvallen, denk ik. Toch?
Ik word van veel dingen beschuldigd, maar dat is niet dat ik in slaap val.
Oké, dank u wel. Richtinggevende figuren op het Islamitische Haga Lyceum in Amsterdam staan in contact met een terroristische organisatie. Dat meldde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid vorige week. De dienst waarschuwde burgemeester Femke Halsema over het antidemocratische onderwijs op de school, waarop de burgemeester alle subsidies bevroor en eiste dat het bestuur van de school zou opstappen. Maar de bestuurders plaatsen de puntsloffen in het zand en stellen dat er geen spoor van bewijs is aan tafel. Marleen Moorman, wethouder onderwijs voor de Partij van de Arbeid hier in de stad. Imam Azedin Karat en Hendrik Verweel, oud-rector van het Islamitisch College Amsterdam, een voorganger van het Haga Lyceum. Eerst even het nieuws van vandaag. Mevrouw Moorman, er kwam zojuist binnen via het parool dat de directeur van de school zegt het aantal aanmeldingen gaat door het dak. We verdubbelen waarschijnlijk in leerlingenaantal, terwijl de bedoeling van de stad was om het echt dicht te gooien. Ik zou bijna zeggen, een betere promotiecampagne voor die school heeft u niet kunnen beramen.
Ja, dat is jammer dat u dat zo zegt. En overigens moeten we nog maar verifiëren of deze informatie klopt, want deze komt van de bestuurder zelf. Maar ik zou het graag willen omdraaien. Wij hadden deze informatie, hele ernstige informatie van de NCTV, die zeggen er zijn richtinggevende personen binnen deze school die antidemocratisch onderwijs geven. Ja. En die bovendien banden hebben met terroristische organisaties of in ieder geval bewezen hadden in het verleden. Hadden we deze informatie bij ons moeten houden? Ik vind dat ouders in staat gesteld moeten worden om deze informatie te krijgen en op basis daarvan een afweging te maken.
U wist dat al in januari, hè?
We hadden dat inderdaad in januari begrepen van de AIVD en de NCTV.
Waarom is dat zo lang geduurd om het naar buiten te brengen?
Nou ja, dat is geheime informatie. Maar daarvan heeft de burgemeester en ik hebben wel gezegd, wij vinden het belangrijk dat ouders hiervan in kennis worden gesteld. En het is heel uitzonderlijk dat de NCTV inderdaad deze informatie naar buiten brengt. Het is niet dat wij nou elke week informatie krijgen van veiligheidsdiensten over scholen in Amsterdam. Dat gebeurt nooit.
Maar ik vond de informatie zo vaag. Want wat zeggen ze nou eigenlijk? Wat staat daar dan? Richtinggevende personen, banden met terroristische organisaties?
Nou ja, dat zijn eigenlijk twee harde feiten. Hè. Dus het ene feit dat er dus bestuurderspersonen in Cornelius Haga school zijn die banden hebben gehad en eventueel nog hebben met terroristische organisaties, waaronder het Caucasus-emiraat, die destijds verantwoordelijk waren voor de bomaanslag in Moskou. En daarnaast ook dat ze hebben geconstateerd dat er antidemocratisch onderwijs binnen de school wordt gegeven. Ja. Dat zijn twee toch wel harde feiten. Ja, en de veiligheidsdiensten geven natuurlijk nooit hun bronnenprijs. Mm-hmm. Dus ik kan me best wel voorstellen dat mensen
vragen. Maar weet het college het wel? Specifieker?
Nou, ik hou me gewoon aan de informatie die we krijgen van de AIVD en de NCTV. We hebben dat onderzoek zelf
niet
gedaan.
Die dus heel sumier is.
Ja, maar dat is wel begrijpelijk. Hè? Want zij kunnen hun bronnen niet prijsgeven. En ik snap best dat mensen daar meer van willen weten. Dat begrijp ik heel erg goed. Want het is natuurlijk heel zorgelijke informatie waarvan je dan wil weten, ja, hoe komen ze erbij? Maar het is tegelijkertijd het feit dat dit naar buiten wordt gebracht, is echt heel erg uitzonderlijk. En we vonden het dus ook heel belangrijk dat ouders daarvan in kennis werden gesteld. Ja. Want uiteindelijk doe je het als wethouder onderwijs voor de kinderen. En je wil dat kinderen het allerbeste onderwijs krijgen, alle kinderen in Amsterdam. En wat ik echt wil voorkomen is dat kinderen worden opgevoed met wantrouwen tegen de samenleving.
Ja, maar,
en binnen ze uiteindelijk
gewoon. Het effect is nu dus aanverrechts waarschijnlijk.
Nou ja,
de ouders, de stad is gespleten. Toen de ouders naar een bijeenkomst moesten komen, boycotten ze de bijeenkomst. Femke Halsema zat er een beetje vergek bij als burgemeester. Dus je denkt van ja, wat heeft het nu eigenlijk opgeleverd?
Nou ja, we moeten nog maar zien wat uiteindelijk de echte informatie is. Want dit heb ik vanochtend gehoord, maar dat komt dus vanuit Cornelius Haga zelf. Maar inderdaad, we zijn ook in gesprek gegaan met de ouders. We hebben een informatienummer geopend. Mm-hmm. We hebben 2 maal een ouderavond georganiseerd. Omdat ik me kan voorstellen dat er heel veel zorgen leven bij de ouders. En we het inderdaad heel belangrijk vonden dat we met die ouders in gesprek gingen. Vervolgens
nou, zorgen over de ingreep van de burgemeester volgens mij. Daar waren de zorgen vooral met die ouders.
Nou, die wilde
De persberichten lezen. Ja. De mensen zeggen, waar bemoeit de stad zich eigenlijk mee? Dat hebben we misdaan.
Nou, de stad bemoeit zich met de kwaliteit van onderwijs voor de kinderen van de stad, de Amsterdamse kinderen.
Volgens de onderwijsinspectie is er niks aan de hand. De kwaliteit van het onderwijs is goed.
Nou, er is een conceptrapport uitgelekt, ook via de school. Dat rapport is niet af. Op dit moment doet de inspectie nog steeds onderzoek binnen de school, omdat de inspectie dezelfde signalen had ontvangen. Ja. En wat wel toch wel echt heel erg verwonderlijk was toen de inspectie onaangekondigd de school in wilde gaan, dat ze dat niet veilig genoeg achten. Mm. Dus zij zijn uiteindelijk weer onverrichte zaken vertrokken, omdat de houding van de schoolleiding zodanig was dat de veiligheid van de inspecteur niet kon worden gewaarborgd. Kijk, en ook dat is een signaal waarvan ik zeg, de onderwijsinspectie is er uiteindelijk om te waarborgen dat alle kinderen goed onderwijs krijgen. En als je dan onaangekondigd op bezoek kan. En die dat recht heeft, de onderwijsinspectie. Want ja, tot dan toe hadden ze alleen maar aangekondigde bezoeken gebracht. En je wordt op die manier de deur gewezen. Is dat natuurlijk wel een signaal wat we ook echt heel serieus moeten nemen.
Meneer Verweel, u was directeur van het Islamitisch College in Amsterdam. Ging in, meen ik, 2011 dicht. Gesloten destijds door Lodewijk Asscher. Herkent u de zorgen rond deze school?
Ja, dat herken ik wel. Het gaat natuurlijk om een heel serieus probleem. Het gaat over veiligheid zelfs. Over
maar er is eigenlijk niks veranderd sinds u daar directeur was. Bij die andere school dan? Ja.
Nou, dat kan ik niet zeggen. Want ik heb dus, op die andere school, zou ik maar zeggen, die signaal op die manier nooit ontvangen. En ik had zelfs van de voorzitter van het bestuur mij nadruk gevraagd, als je ronselpraktijken denkt waar te nemen, informeer mij, want dat wil ik precies niet in onze school hebben.
Ja.
Dus is er niks veranderd. Laten we zeggen, de samenstelling van het bestuur is veranderd. Misschien denkt het nieuwe bestuur anders over.
Want dat Haga Lyceum is niet een soort opnieuw uitvinding van dat Islamitisch College. Alleen, er zitten wel personele banden die
een beetje hetzelfde mensen.
Het lijkt wel opvallend op elkaar, hè? Het heet alleen anders.
Nou, kijk, dat is wel zo. En wat ik nou boeiend vind, is dat de mensen in die school, die hebben ontzettend geleerd van de voorgaande periode. En dat kan ik niet zeggen van de overheid. De overheid toont onmacht met het omgaan van deze soorten problematiek. En daar ligt eigenlijk...
Wat hadden ze dan moeten doen?
Nou, op het begin gaat het om met elkaar overleggen. Ik denk, het gaat over onderwijs, onderwijskwaliteit. Het gaat over opheffingsnormen. Het gaat ook over veiligheid. En dat betekent toch dat er ergens een centraal punt moet liggen. Nou, dat ligt natuurlijk in het begin niet in Amsterdam.
Ja.
Ook Amsterdam heeft geen zeggingsmacht over sluiten.
Ja, over scholen. Want daar heeft het zo even over hoe moeilijk het is in Nederland om überhaupt te sluiten.
Dan moet je daar in je optreden rekening mee houden.
Als je niks kan.
Ja, als je niks kan. En dan moet je wel verstandig zijn, omdat je dan het gevaar loopt dat je iets roept wat je niet kan waarmaken. Ja. Nou, en dat levert...
Daar lijkt het nu een beetje op. Maar dan kom ik straks bij Moorman op. Eerst even Aslin Karat. Hebben ze het slim aangepakt, de Amsterdamse overheid?
Nou ja, ik denk dat wij heel vaak het over het bestuur hebben, over de school. En we moeten het meer hebben over het onderwijs, de kwaliteit en de kinderen in het specifiek. Want die zijn uiteindelijk de dupe hiervan. Dat is mijn persoonlijke mening. En ik denk dat wij belangen even opzij moeten schuiven om in het belang van de kinderen te denken, zodat wij een goed onderwijs leveren. En in mijn optiek is goed onderwijs die ook kinderen voorbereidt om actief bij te dragen aan de samenleving. Dat is mijn persoonlijke mening.
Ja. Een beetje de eis van Arie Slob. Je moet ook bijdragen aan de democratie op de school. Anders heb je geen functie hier in het bestel.
Exact. En we hebben het over vrijheid van onderwijs.
Maar gebeurde dat op deze school?
Nee, ik heb daar geen inzicht op. Of onvoldoende informatie om daarover te oordelen. En daarom wil ik ook niet snel oordelen. Want er moet nog informatie komen. En op basis daarvan kunnen we concrete conclusies trekken. Maar we hebben het hier over vrijheid van onderwijs. Dat is een groot goed. Daarover moeten we waken. Het is helaas niet vanzelfsprekend dat alle vrijheden gewaarborgd worden. En dat is ook een belangrijke punt waarover wij zeker moeten waken. Het is inmiddels 100 jaar dat we vrijheid van onderwijs hebben. En dat moeten we ook zien te beschermen.
Oké, maar het gevolg is nu dat, laten we zeggen, de islamitische wereld en de rest van Amsterdam redelijk uit elkaar getrokken zijn. Want dit is een conflict.
Ik vind dat je het niet over islamitisch of niet islamitisch moet hebben, maar over kwaliteit.
Nou ja,
over
maar het is een islamitische school. Ik heb het niet zo bedacht. Het staat gewoon op de
Facebook. Dat snap ik ook. Maar waar leg je het accent op? Waar leg je nadruk op? Ik denk dat het hier om kinderen gaat.
Zij leggen op islamitische nadruk.
Ja, precies. En dat is wat mij betreft niet correct. We moeten het juist over het onderwijs hebben, over kwaliteit, over kinderen die daar zitten. En dat is wat mij betreft ook iets wat in het debat...
Maar die kinderen konden natuurlijk naar ouderavondjes komen en naar de bijeenkomst met de burgemeester en de wethouder, en deden dat niet. En de ouders deden dat ook niet. Dus
Je merkt inderdaad dat er nu twee kampen zijn. Eén is voor en één is tegen. Ook binnen de moslimgemeenschap zelf zijn er verschillende meningen.
Is daar de splitsing ook?
Ja, zeker. Dat is ook sterk aanwezig. Dus we moeten ook twee dingen van elkaar onderscheiden. Juridische kant, daar kunnen we eigenlijk nu weinig mee, omdat er geen concrete feiten op tafel liggen om te zeggen van nu gaan we de wet
Wat is nodig om een school te sluiten? Maar Moorman, je moet strafrechtelijk vergrijpen, te weinig leerlingen. Ja, fraude eigenlijk.
Weinig leerlingen, maar dat is dan pas na een aantal jaar. Dus dan zou je in het zesde, zevende, achtste jaar. En ze zitten nu pas, gaan ze naar het derde jaar. Dus dat duurt nog heel erg lang. Het kan zijn als de onderwijsinspectie, en dat heeft de minister ook gezegd, meermaals wordt geweigerd en echt geen toegang krijgt, is dat ook een grond om te sluiten. Maar het is inderdaad heel erg ingewikkeld om in te grijpen.
Maar dat wist u voordat u eraan begon, hè?
Ja, maar dan zeg ik weer, kijk, uiteindelijk vind ik dat ouders een juiste keuze moeten maken. En ik vind niet dat je op deze informatie kan blijven zitten, wetende dat ouders, die willen gewoon de beste voor hun kinderen. En die willen de beste toekomst voor hun kinderen. En ik ben het ongelooflijk met u eens dat uiteindelijk moet je gewoon meedoen binnen de samenleving. En is het dus ook heel belangrijk dat je niet onderwijs krijgt, dat je zelf afkeert van de samenleving. En op het moment dat je dat soort signalen krijgt, vind ik dat je daar openlijk over moet communiceren. Mm-hmm. En tegelijkertijd moeten we natuurlijk kijken wat we nu in Amsterdam kunnen doen. Wij kunnen niet de school sluiten, dat is ook niet ons doel. Wat ons doel is dat er goed onderwijs wordt gegeven. En daarom hebben we gezegd, die bestuurders die moeten aftreden. Er moet in alle tijden moet er openheid worden gegeven om te controleren of de kwaliteit op orde is. En ik heb ook gezegd, zolang dat niet zo is, krijgen ze van mij geen onderwijshuisvesting.
Maar het antwoord van het bestuur is precies de andere kant op. Ik kreeg gewoon letterlijk een dikke vinger.
En die hangt nu ook in de school. Hè? En dat vind ik dan ook alweer zo'n signaal.
Sorry, wat hangt er in school?
Nou ja, ik begreep uit de krant dat is ook in de school opgehangen. Hij laat zich ook uit over de burgemeester.
De vinger van de directie, richting het stadsbestuur.
Ja, en hij laat zich ook uit naar de burgemeester en naar de minister op een manier waarvan ik denk, dat is niet je kinderen opvoeden. Dat jij inderdaad gewoon met elkaar in een democratische rechtsstaat, met respect voor elkaar.
Burgemeester heette geloof ik, wat was het? Domme Gans, dat soort teksten, ja?
Ja, nou, ik herhaal ze liever zelf niet. Maar dat zijn inderdaad wel de teksten die vanuit de schoolleiding worden gebezigd. Ja. Nou ja, en ik bedoel, dat is allemaal niet verboden, maar het laat ook wel weer zien hoe er van de samenleving wordt afgekeerd. Hè? Dus hoe ook gewoon naar instanties wordt gekeken. En dat, hey, we hebben het hier over onderwijs. We hebben het hier over pedagogisch klimaat dat goed moet zijn. Ja, dat is toch allemaal, hè, nog buiten dat we dus gewoon berichten krijgen van de veiligheidsdiensten. Als we dit dan ook allemaal zien, inspectie die wordt geweigerd. Wat ik echt gewoon als onderwijswethouder ongelooflijk zorgelijk vind. En dat is ook precies waarom we voortdurend met de ouders in gesprek willen. Er was woensdagavond overigens nog best een aardige groep ouders waar we mee hebben gesproken, ook een goed gesprek mee hebben gevoerd. En ik kan me wel heel goed voorstellen dat zij zich zorgen maken en dat ze ook zich afvragen, ja, wat betekent dit nou allemaal voor de toekomst van onze kinderen? En tegelijkertijd wil ik ook wel benadrukken, de meeste islamitische leerlingen in Amsterdam, die volgen ook gewoon onderwijs op allerlei andere scholen in Amsterdam.
Ja, want er zijn op zich in heel Nederland zijn maar 2 van die islamitische voortgezet onderwijsscholen en 52 op basisscholen.
En daar is dus behoefte aan.
Op 6000 basisscholen. Ja. Even vragen aan Erik van den Burg, oud lokale burgemeester, wethouder. Dit probleem zagen we eigenlijk al een beetje aankomen, ook in uw collegetijd. Verbaast het u?
Nou, het schokt in ieder geval opnieuw dat er op deze manier met kinderen wordt omgegaan. En ik denk dat de burgemeester Halsema en mevrouw Moorman als wethouder hierin uitstekend opereren. Ja. En ook niet alleen de volledige steun horen te krijgen van de gemeenteraad, maar ook vanuit Den Haag.
En maar vanuit Den Haag, die school moet dicht, maar de wettelijke mogelijkheden zijn beperkt.
We krijgen overigens ook steun vanuit de islamitische gemeenschap zelf. Hè. Dus daar zijn heel veel, bijvoorbeeld de ISBO, dat is de koepel van de islamitische basisscholen in het hele land. Die heeft ook uitgesproken dat het bestuur zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En, want zij vinden, en dat begrijp ik ook heel goed, dit slaat slecht terug op het islamitisch onderwijs in zijn geheel. Terwijl we hebben 8 islamitische basisscholen in Amsterdam. Die doen het uitstekend.
Maar zullen we
Nou ja, ik denk dat we het niet over het sluiten moeten hebben. Want ik begrijp ook heel goed dat sommige politici, zeker tijdens de verkiezingen, dat snel naar voren brengen. Dat is geen optie, omdat er juridisch nogmaals geen concrete feiten op tafel liggen om dat besluit te nemen. Dus we moeten het gewoon afwachten. Dus we moeten meer gaan kijken naar de wenselijkheid. Wat is wenselijk in zo'n situatie om te doen? Hoe dient een school te functioneren? Ook het bestuur. Ja. En daar moeten we het over hebben.
Maar
dat kan alleen maar opgelost worden middels een gesprek.
U bent toen directeur geworden interim als humanist met het Islamitische College. Hoe zou u het aanpakken? Hoe krijg je deze school weer in het gareel? Zo'n stoute directie.
Om te beginnen een andere manier van communiceren met de school op te starten. Kijk, het is nu polariseert het rond de sluitingsdreiging en bekosteringsdreiging. Ja, dat is niet de sfeer waarin je met het bestuur aan tafel kan zitten. Misschien kunnen we met een andere weg het islamitisch onderwijs in deze islamitische richtingen kunnen we toch in stand houden, omdat dat tot de rechtsstaat behoort dat je dat mag
voeren. Ik wil dat toch even op tafel gooien. Dat is het beroemde artikel 23, waar we inderdaad al 100 jaar de zogenaamde onderwijspacificatie. Dus er kwam algemeen kiesrecht in ruil voor christelijke scholen. Moeten we daar gewoon
kiesrecht voor mannen alleen, hè?
Maar, voor mannen, ja. Hadden we die tijd nog maar. Ja. Maar even, wat ik plaag hoor, maar Lodewijk Asscher heeft al gezegd, uw partijleider, misschien moeten we toch dat artikel 23 maar eens ter discussie stellen. Want dit gelazer krijg je alleen zolang dat artikel zo'n grondwetspositie heeft.
Nou ja, kijk, hij zegt, en dat ben ik met hem eens, er zou een acceptatieplicht moeten zijn op scholen voor alle kinderen. En we zouden burgerschap en democratische rechten, mensenrechten, zouden we ook in het grondwetartikel moeten verankeren. Maar het is allemaal zo makkelijk nog niet gedaan, hè? Want een grondwetsartikel, daar moeten twee parlementen twee periodes overheen gaan. Dan moet bij de tweede keer stemming moet dat een tweederde meerderheid. En we zitten nu op dit moment met dit probleem wat gewoon opgelost wordt.
Maar ik vraag u ook even als sociaal-democratisch politicus aan u. Die bijzondere scholen, met belastinggeld gefinancierd. Je kunt dus dit soort uitwassen krijgen. Kennelijk kan u er heel weinig tegen doen. Spreek even uw droom uit. Moeten we daar nog niet gewoon mee stoppen met islamitisch onderwijs?
Nou, kijk, ik ben een voorstander van openbaar onderwijs waar kinderen elkaar allemaal ontmoeten, omdat we uiteindelijk met elkaar moeten samenleven. Tegelijkertijd is het zo, zolang wij bijzonder onderwijs hebben en zolang we artikel 23 hebben, heeft iedereen natuurlijk het recht.
U bent politica, u mag tegen artikel 23 zijn. Dat mag.
Maar ik ben, zoals ik u ook zeg, een voorstander van openbaar onderwijs. Ja. En tegelijkertijd vind ik ook dat de wet geldt voor iedereen in gelijke mate. Mm-hmm. He, dus er is katholiek onderwijs, er is protestants onderwijs, er is ook, en ik zie ook dat er behoefte is aan islamitisch onderwijs.
U heeft zelfs gezegd, er is behoefte aan ultra-orthodox islamitisch onderwijs. Als dat er is, dan geven wij dat, dan verzorgen wij dat als stad.
Ik vind dat wij als staat uiteindelijk al het onderwijs, of dat nou orthodox is, en het gaat er niet zozeer om wat ik ervan vind, dient te beschermen zolang het wel voldoet aan alle wetten die wij hebben. En dat gaat dus ook over burgerschap, dat gaat ook over democratie, dat gaat ook over mensenrechten. En als wij zien dat iets antidemocratisch is, dan vind ik dat ik de plicht heb om daar altijd tegenop te staan. En dat doe ik niet zozeer tegen deze bestuurders,
maar
vooral
vanuit
voor de kinderen.
Ik geloof uw intenties zijn uitstekend, maar u doet het wel tandenloos. Want uiteindelijk krijgt u niets voor elkaar.
Nee, en dat is natuurlijk ook echt wel, in die zin heeft u gelijk. Dat is ook een frustratie. En dat betekent ook dat we juist voortdurend met de ouders in gesprek moeten zorgen ervoor dat uw kinderen een goede toekomst kunnen bouwen.
Dan moeten de ouders
opbouwen.
Wel opkomen dagen met zo'n bijeenkomst. Ja. Eerst even, meneer Karan.
Ja? Nou ja, vrijheid van onderwijs. Ik denk dat wij heel vaak in termen van vrijheid moeten denken. Dus dat wij alles mogen doen wat we willen. Dat geldt ook voor vrijheid van meningsuiting. Maar vrijheid is meer een verantwoordelijkheid. Dat wij met z'n allen onze verantwoordelijkheid moeten nemen om goed onderwijs te leveren. Dat geldt voor zowel politiek als de overheid, als lokale overheid.
Meneer Karant, wat heeft godsdienst daar toch altijd mee van doen? Waarom moet het altijd over godsdienst gaan? Laat ze gewoon leren rekenen en cijferen.
Dat hoeft niet altijd over godsdienst te gaan. Ja. Maar als mensen dat belangrijk vinden, als dat hun identiteit vormt. Gelukkig zijn we als de enige land in de wereld dat we zo'n
dit land wordt gespleten door dit soort conflicten, omdat er islamitische scholen zijn. Dan kan je zeggen, er zijn ook Joodse scholen, christenen. Dat is allemaal waar. Maar we hebben nu even het probleem hier en die stad die breekt bijna. En niemand kan er iets tegen beginnen.
We moeten problemen niet islamiseren of islam problematiseren. Er zijn genoeg andere voorbeelden. Ik wil nu geen specifieke namen van andere scholen benoemen, ook in Amsterdam.
Mag best,
van andere denominaties waar het ook niet helemaal lekker loopt. Dus, dat is niet een eenduidig probleem. Dat speelt op heel veel scholen, ook openbare scholen. Ja. En daarom vind ik het ook belangrijk, wat ik eigenlijk ook aan het begin zei, dat we het niet over islamitische school moeten hebben, maar over een probleem of de kwaliteit van het onderwijs.
Oké, laatste wijze slotwoorden van Hendrik Verweel.
Nou ja, mij treft hier het onmacht en onvermogen. Onmacht is dingen zeggen die je niet kan realiseren, omdat je geen juridische doorzettingsmacht hebt. En daar stook je in mijn ogen dus alleen maar onrust mee. En het onvermogen zit hem in goede afstemming tussen de lokale en landelijke overheid en de veiligheidsdiensten om dit op te pakken. En ik vind dan de weg via het onderwijs en via de grondwetswijzigingen vind ik een moerasachtige weg waarvan je kan vertellen dat het sterk gejuridiseerd wordt. Mm-hmm. En tot slecht resultaat zou kunnen leiden. Mijn idee is, via de inlichtingendiensten met concrete beschuldigingen komen, mensen ontmaskeren en je daarop oprichten en laten zien dat je in Nederland een regering heeft die, die inlichtingendiensten heeft die vertreffelijk werk kunnen leveren.
Oké, maar goed, dat hebben ze dus nu gedaan met deze school. Mag ik u voor zover danken voor dit debat tot zover Buitenhof van deze zondag. Volgende week zijn we er weer. Dan zit hier Diane Matroos. En als u nou een uitzending wilt bijwonen, kan dat. tvtickets.nl. Meld u aan. Sterkte met de storm vandaag.